Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Liquidaties, pogingen daartoe, drugsmokkel, drugslabs en curieuze vermissingen. Ook in Twente gebeuren veel duistere zaken. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Heren, welkom. We gaan het in deze podcast dus hebben over de Twentse onderwereld. Kunnen jullie een paar grote actuele zaken noemen?
Ja, uiteraard. Deze week heeft natuurlijk de zaak gespeeld rondom de liquidatiepoging van advocaat Philip Schol. Maarten heeft die voor Tubantia uitstekend gecoverd. Op hetzelfde moment speelt het grote Twentse liquidatieproces rondom Simo D. en Marcus T. Dat gaat over een aantal aanslagen in Twente in de periode 2017-2018. Verder speelt natuurlijk de strafzaak rondom Satudara, die net heeft geleid tot een aantal veroordelingen. En deze week is bekend geworden dat de vier veroordeelden tijdelijk weer op vrije voeten zijn, omdat ze het hoge beroep in vrije mogen afwachten. Ja. Ja, en zo is er ongetwijfeld nog veel meer. Wie weet Maarten er nog wel een aantal te noemen.
Nou, daar ga ik wel vanuit.
Ik zit even hard op na te denken. Ja, er is in Boekelo vorig jaar in de zomer is een groot medlab ontdekt. Dat is een van de grootste medlabs in Nederland, wordt gezegd. Er is voor de straatwaarde die ze daar vandaan hebben gehaald, ligt op zo'n 4 miljoen euro. En, de hoofdverdachte komt uit Brabant. Daar zal die zaak ook worden behandeld, heb ik begrepen. Maar er zijn sowieso al drie verdachten uit deze omgeving opgepakt. Eén van vorig jaar zomer al, die is vrij snel vrijgelaten. En deze week zijn er twee mannen uit Hengelo opgepakt die ook betrokken zouden zijn bij dat drugslab.
Mm-hmm, ja. Hey Erwin, even terug naar die Satudara-zaak. De vier verdachten zijn voorlopig vrij. Kun je daar iets meer over vertellen?
Jawel, ze zijn veroordeeld. Eind vorig jaar hebben ze best wel pittige straffen gekregen van bijvoorbeeld Michel B. uit Enschede. De hoogste straf was voor hem, was 5 jaar. De andere jongens 4 jaar en eentje 42 maanden. Ze hebben direct al bij de allerlei zittingen aangekondigd dat ze hoe dan ook in hoger beroep zouden gaan als er een straf zou volgen. Nou, en die belofte hebben ze ingelost, want ze zijn in hoger beroep gegaan. En het Hof zegt nu van ze hebben zich tijdens hun eerdere behandeling van de zaken hebben zich altijd in ieder geval keurig gehouden aan de voorwaarden. Mm-hmm. Dus zien ze nu op dit moment geen ze hebben geen angst dat ze zouden vluchten of dat ze zich niet aan de voorwaarden houden. Dus vandaar dat ze weer op vrije voeten zijn. Ja. Dat betekent niet dat ze overal naartoe mogen, denk ik. Maar dat zal onder voorwaarden zijn.
Ja.
En maar het gaat nog een hele tijd duren hoor, voordat die zaak is afgerond. Er staat nog een vijfde verdachte terecht eerst in dit voorjaar. En pas daarna zal het hoge beroep een keer een aanvang nemen. Nou ja, dan zitten we denk ik in 2023, 2024.
Ja, dat duurt nog even.
Ja. Ja.
Hey Maarten, jij noemde net het medlab dat vorig jaar in Boekelo is gevonden. Kun je daar heel iets mee over vertellen? Want je noemde het een van de grootste van Nederland.
Ja. Ja, volgens mij zijn er iets van 30 tot 40 vaten gevonden. Crystal meth is een enorm verslavende drugs. Die eigenlijk in Nederland niet wordt gebruikt. Het is niet voor de Nederlandse markt per se. Het is meer voor de export. Maar Nederland heeft gewoon goede voorzieningen, zou ik maar zeggen. Dus de labs kunnen hier goed op poten worden gezet en het kan hier snel worden geëxporteerd. Dus dat is eigenlijk een voordeel voor de onderwereld.
Ja. En het feit dat we een grensstreek zijn, heeft dat daar ook nog mee te maken? Dat je zit dicht bij Duitsland. Ik noem maar even wat hoor. Ik weet niet of het überhaupt meespeelt in zo'n...
Nederland is klein. Wij denken dat Nederland heel groot is, maar het is klein. Mm-hmm. Maar er zit overal dichtbij, dus dat is eigenlijk wel het voordeel. Als je kijkt waar de medlabs vooral zitten, dan is dat nog steeds wel in Brabant.
Ja.
Ook als je naar politiecijfers kijkt, dan zie je dat er in Oost-Nederland wel meer labs zijn dan vroeger. Maar als je dat uitsplitst, dan zitten de meeste in Gelderland. En als je dan nog verder inzoomt, dan zit het eigenlijk echt rond de grens met Brabant. Dus de Twente en de Achterhoek, daar is het nog relatief rustig.
Nog relatief rustig?
Ja, de politie verwachtte eigenlijk dat er een soort vloedgolf zou komen vanuit het zuiden. Dat zagen ze ook in de cijfers afgelopen jaren. Dat kwam eigenlijk echt vanuit het zuiden over de rivieren heen. Maar vorig jaar is dat eigenlijk gestopt. Het is niet meer geworden vooralsnog. Nee. En dat, of dat komt omdat ze er gewoon niet meer ontdekt hebben, of dat er gewoon niet meer zijn, dat weten ze eigenlijk nog niet.
Nee.
Dus dat is het ook. Wat ze aan de andere kant ook zien, is dat het ook criminaliteit heeft. Last van corona, zou ik maar zeggen. Dus er zijn geen feestjes, dus er worden geen pillen verkocht. Nee. Komen er heel veel grondstoffen uit andere landen, bijvoorbeeld uit China. En zonder grondstoffen kan je niet produceren. Nee. Dus het ligt ook een beetje, de schuren liggen eigenlijk vol met pillen. Maar er wordt nu niet geproduceerd. Dat is een beetje het beeld wat er nu is.
Nee. Hey, jullie zijn allebei misdaadverslaggever bij Tabantia. Maarten, jij nog niet zo heel erg lang. Maar jullie lopen best wel een tijdje mee. Wat is voor jullie in jullie carrière de zaak die de meeste indruk heeft gemaakt op jullie zelf?
Dan noem ik twee zaken. Ten eerste de zaak van de jongen die in Enschede op straat is doodgeslagen. Waarin vrij snel nadat het gebeurd is iemand naar voren kwam als dader. Omdat hij op beeld stond. En die jongen is uiteindelijk vrijgesproken. Omdat de zaak heel anders bleek te zijn dan iedereen dacht. Op basis van de beelden. Eigenlijk was de man die de fatale klap heeft gegeven, die was eigenlijk het slachtoffer van de man die uiteindelijk is overleden. En die zaak blijft mij bij, omdat je eigenlijk de mensen informeert van hoe zit het eigenlijk in elkaar. Iedereen had al een mening vooraf en die mening is uiteindelijk totaal bijgesteld.
Mm-hmm.
Dus dan merk je gewoon dat door je verhalen die je maakt, dat je bijdraagt aan begrip. Dat is één. En de zaak Lotte in Almelo. Onlangs was daar het vonnis. En dan zit je als verslaggever tussen de familie van Lotte. En die horen aan wat er met hun dochter of hun nichtje is gebeurd. In alle details. Dat is iets. Je hebt zelf kinderen, dus dan dat komt wel binnen. Mm-hmm. Dat zijn wel zaken die. Die
je persoonlijk raken.
Die je wel persoonlijk kunnen raken. Hè? Ja. Je hebt altijd een bepaalde professionaliteit, maar we zijn natuurlijk gewoon mensen.
Mm-hmm.
En dus dat zijn wel twee zaken die me bijblijven.
Ja. En Maarten, voor jou?
Voor mij is het een al wat oudere zaak. Toen werkte ik net bij de rechtbank in Zutphen, want ik heb hiervoor ook bij de rechtbank gewerkt als persvoorlichter. En dat gaat dan over de Puttense moordzaak. Mm-hmm. Eigenlijk de tweede Puttense moordzaak, want de eerste twee verdachten die waren onterecht veroordeeld, Fiets en Dubois. En in die tweede Puttense moordzaak was er dus een nieuwe verdachte, de man die het echt heeft gedaan. En dat was echt wel een indrukwekkende zaak met heel veel zittingsdagen, heel veel media-aandacht. Terecht ook. En dat heeft op mij wel grote indruk gemaakt.
Ja, en wat zorgt er dan voor dat het zoveel indruk maakt?
Hoe groot zo'n proces is en het verdriet ook van de twee onterecht veroordeelden. Ik heb toen ook uiteraard veel boeken erover gelezen. Het contact wat je met die mensen hebt en contact ook met anderen die bij het proces nauw betrokken waren, zoals Peter R. de Vries en zo, die waren er elke dag. Dat vergeet ik echt nooit meer.
Nee.
Als ik naar een kleinere zaak kijk, het komt eigenlijk ook uit het begin dat ik voor het eerst bij een ontuchtzaak zat. Er was een meneer die werd verdacht van ontucht met kleine jongetjes. En die zat daar dus gewoon in de zaal op 3 meter van me af te vertellen hoe je dan een jongetje vastbond met handzaplast en verband, zou ik maar zeggen. En ik kon er eigenlijk helemaal niet met mijn pet bij.
Nee.
En die meneer zal dat gewoon op 3 meter afstand van me te vertellen. Dat was zo onwerkelijk dat ik het nu, dit is wel 14 jaar terug denk, dat ik dat nog zo voor de geest kan halen.
Ja, het lijkt me ook niet heel fijn om aan te horen hoe zo iemand dat dan doet en in geuren en kleuren bijna vertelt hoe die dat doet.
Nee, het is gebeurd en hij vertelt zijn verhaal en dat hoort ook een beetje bij ons werk. Het is ook wat Erwin al net ook al zegt. Ja, je wordt met van alles geconfronteerd en daar doen wij verslag van, uiteraard gefilterd.
Ja,
dat is het. Het is wel wat er gebeurt en dat breng je.
Ja. En het opvallende is natuurlijk, mensen hebben altijd een bepaald beeld van criminelen. Maar iedereen kan een keer voor de rechter komen. Het zijn gewoon mensen. Uiteindelijk zijn het mensen. En tuurlijk is op social media worden mensen die iets met kinderen doen. Pedofielen of verkrachters, noem maar op. Die worden als monsters neergezet. Maar wij zitten er inderdaad, wat Maarten net zegt, op 1,5 meter van. En dan zie je, daar zit toch gewoon een mens. Ook met een vader en een moeder. Misschien ook met een partner. Mm-hmm. Dus dat moet je altijd voor ogen houden. Dat je het met mensen te maken hebt.
Ja. Ja. Hey, en de komende weken, wat staat er op de rol?
Nou, in ieder geval volgende week, 4 februari, gaat het Twents liquidatieproces weer verder. Dat zal nog een pro forma zitting zijn in Almelo. Want die zitting, die zaak gaat eigenlijk wel achter, in ieder geval in de beveiligde rechtbank in Amsterdam plaatsvinden op Schiphol. Omdat er toch de nodige veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden vanwege een dreiging. Wat die dreiging precies inhoudt, dat wordt ons niet verteld. Maar de rechtbank gaat gewoon naar Amsterdam toe. Mm-hmm. Om daar zeg maar in een veilige setting die zaak aan te vangen. Mm-hmm. En dat zal over meerdere zittingsdagen zijn. Waarschijnlijk is pas deze zomer, kort voor de zomer, zal die zaak echt inhoudelijk beginnen. En dan gaan we daar eens kijken wat eruit rolt.
Ja, en Maarten?
Ja, als ik kijk naar komende week, dan aanstaande vrijdag, dan zijn er zaken tegen 3 Mexicanen die verdacht worden van drugslab, mm-hmm. Vroomse Hoop. Die zaten daar in een sportschool. Dit zat, volgens mij zat het achter de boekenkast, zou ik haast zeggen. Daar is ook een groot medlab ontdekt. En die Mexicanen, die waren daar namens hun organisatie om te koken. Of dat zou zo zijn. En daar is vrijdag dan volgens mij de inhoudelijke behandeling van. Dus dat dan gaan we in het Spaans horen hoe het echt zou zitten.
Ja, bij de eerste pro forma zitting, bij de laatste pro forma zitting in ieder geval, vertelde de advocaat van een van de verdachten dat zijn cliënt was naar Vroomse Hoop gekomen om daar te chillen en de omgeving te bekijken. Dus dan kun je een beetje aanvoelen welke kant het op gaat tijdens de mm-hmm. inhoudelijke behandeling. Ze waren er niet om te koken. In ieder geval niet om crystal meth te maken. Maar ze waren er waarschijnlijk voor de lol. We gaan het allemaal meemaken.
Ja. Nou ja, Twente kan heel mooi zijn. Dus wat dat betreft begrijp ik ze wel. Heren, bedankt voor vandaag. En mocht je nou deze podcast willen volgen, klik dan even op abonneren. Dan krijg je automatisch elke 2 weken, want deze podcast gaan we 1 keer in de 2 weken opnemen. Dan krijg je hem automatisch te zien en dan kun je ons blijven volgen.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.